En gaan we nu eerst luisteren naar een verhaal en dan naar de preek.
Ik breek eigenlijk in Reinders zijn dienst, wat er dan min of meer gecommuniceerd, maar blijkbaar niet duidelijk genoeg. Omdat het verhaal dat ik nu wil vertellen, straks in de zondagsschool een praktische toepassing krijgt. Dus je krijgt dan geen les niet meer, maar dan gaan we een praktische toepassing doen van wat we nu gaan vertellen. Jezus deed dat ook. Jezus die vertelde verhalen om aan de mensen iets te laten zien van wie hij was en wat hij bedoelde. En daarom wil ik ook voor jullie een verhaal vertellen dat een beetje ook laat zien hoe dat Jezus is, wie dat Jezus was. En het verhaal heeft te maken met keuzes, heeft te maken met hoe je kan helpen. We hebben het er straks gezien, gezongen. Heren, maken mij uw wegen bekend. En als nu nieuw schooljaar begint, dan is het misschien moeilijk, want misschien moeten sommigen een keuze maken naar een studierichting. Ik hoorde er straks zeggen, oh, ik ga iets met techniek wel doen. En ik hoorde iemand anders zeggen, ik ga professor worden. Dat is allemaal goed. Je maakt keuzes van wat je gaat worden. En daar moet je kansen voor krijgen, daar moet je mogelijkheden voor krijgen om dat te doen. Je kan wel denken van ik wil dat of ik wil dat. Maar soms heb je niet de kans of onvoldoende kans om iets te doen. En het verhaal dat ik nu wil vertellen gaat over een man die kansen wou geven. Kansen aan mensen. Hij was een hele rijke man. Hij had heel veel geld. Zoveel geld dat ik het eigenlijk niet kan in cijfers uitdrukken. Hij had veel geld. Hij was een man die heel bezorgd was ook voor de mensen rondom hem. Hij was rijk en hij had veel verschillende winkels, zal ik maar zeggen, winkels, zaken. En al die zaken die hadden te maken met verzorgen van mensen. Hij had apotheken, hij had optieken, hij had winkels voor hoorapparaten. Dus allerlei dingen om voor mensen te zorgen. Te zorgen dat mensen het beter zouden hebben. Als ze ziek zijn, dat ze medicamenten kregen. Als ze slecht konden zien, dat ze een bril kregen. Als ze niet meer hoorden, dat ze een hoorapparaat kregen. En die man die was er altijd mee bezig om zoveel mogelijk en zo goed mogelijk de mensen te dienen. Hij probeerde zo goedkoop mogelijk producten te vinden, te maken, opdat de mensen daardoor beter zouden worden. En omdat hij daar steeds mee bezig was, dacht hij van, oh, ik moet verder gaan, ik moet naar een ander land, naar verdere landen gaan om ook daar mensen te helpen. Maar hij kon natuurlijk niet zomaar al zijn winkels achterlaten en in een ander land gaan wonen en alles maar laten staan, dan zou alles kapot gaan. Als je iets achterlaat en je zorgt daar niet meer voor, als je een plant hebt en je geeft die geen water, dan gaat die dood. Als we iets hebben en je zorgt daar niet meer voor, dan gaat het kapot. Dus hij zei, ik moet mensen hebben die zorgen voor wat ik heb. En hij riep drie van zijn werknemers. Hij zei, kom eens hier. Ik ga naar een ver land. Ik ga opnieuw in een ander land winkels maken om mensen te helpen. Maar de winkels hier moeten in stand gehouden worden. Hè. Die moeten verzorgd worden. En aan de eerste man zei hij van, jij bent een apotheker en ik weet dat je een goede apotheker bent, want je werkt al heel lang bij mij. En we zijn eigenlijk bijna vrienden geworden. En omdat jij zo'n goede apotheker bent, mag jij de 10 apotheken die ik heb, alle 10, daar mag jij baas over zijn. En ik geef nog 1 miljoen euro bovenop dat je mag gebruiken om die apotheken te runnen, om die verder uit te bouwen, om te zorgen voor de mensen. En die werknemer die is heel blij, hè, want oh, amai, ik krijg veel kansen, ik kan 10 winkels beheren. Er komt nog een andere man bij hem en dat was een optieker. Hij zegt van, jij hebt al lang gewerkt als optieker, dus iemand die brillen maakt, die vooral glazen maakt voor brillen. Hij zegt, jij hebt al zo lang gewerkt voor mij als optieker en ik heb gezien dat je daar goed in zei. Ik heb 5 optieken, 5 winkels waar ze brillen maken en die mag jij beheren. En ik geef je nog 500.000 euro. En die mag je gebruiken om die winkels verder uit te bouwen. Om reclame te maken, om nieuwe producten te maken. Doe ermee wat je kunt, naar het beste wil, naar het beste kunnen. En dan kwam er een derde man. En dat is een audioloog. Een audioloog. Een audioloog is iemand die bezig is met hoorapparaten maken. Dat noemt ze een heel moeilijk woord. Audioloog, dat is niet iemand die liegt. Die is bezig met hoorapparaten maken. En die audioloog die werkt eigenlijk nog niet zo heel lang bij die man. Maar hij zei, ja, ik heb één winkel van hoorapparaten, nog maar één winkel. Ik geef jou die winkel en ik geef je nog 100.000 euro en je mag die winkel verder uitbouwen. Jij mag zorgen dat de mensen hier in de stad beter gaan horen. En dan vertrok die man op een lange reis. Hij gaat naar het buitenland, want hij gaat daar proberen nieuwe winkels op te starten. Toen de rijke man vertrokken was, riep de apotheker zijn twee collega's bij hem. Hij zei, kom eens, laten we eens samen nadenken over hoe we in deze stad kunnen zorgen voor de mensen. Zorgen dat er nog meer gemakkelijker medicamenten zijn, zorgen dat er mensen gemakkelijker aan een bril kunnen, zorgen dat de mensen gemakkelijker aan een hoorapparaat kunnen. De optieker die was heel enthousiast. Die zei, oké, ja, laten we dingen samen doen, laten we samen nadenken, laten we ons geld samen leggen, dan kunnen we nog meer doen. Laten we samen winkels bouwen, bij elkaar, naast elkaar. Dan maken we een soort medicamarkt, waar mensen voor alles wat medicijnen en zorg is, allemaal terecht kunnen. Dat zou goed zijn. Maar een audioloog, die man van de hoorapparaten, die zei, ik heb daar geen zin in. Ik ben een beetje bang dat dan al dat geld verloren gaat gaan. Ik ga niet meedoen met jullie. Jullie mogen dat doen, maar ik ga niet meedoen. En die audioloog die trok naar huis, want hij woonde boven de hoorapparatenwinkel. Hij ging naar huis en hij timmerde de winkel dicht. De grote planken, zodanig als er iemand voorbij kwam, dat ze geen steen in de vitrine konden gooien. Hij timmerde alles dicht en hij timmerde de deur dicht. En de 100.000 euro die hij had, die stak hij in een kluis binnen in de winkel. Zo zei hij, nu kan er niks misgaan met wat ik van de Heer heb gekregen. Twee andere mannen, die waren bezig en die zorgden dat er nieuwe producten kwamen. En ze maakten reclames samen. En de mensen waren blij dat ze klant konden zijn bij de apotheker en bij de optieker. Want die waren altijd vriendelijk en die deden hun best om voor de mensen te zorgen. Die probeerden om de mensen zo vroeg en zo laat mogelijk te helpen. En die waren dus bezig om die zaak op te bouwen. En dat groeide. En de naam van die apotheken en van die optiekers, die werd bekend. Maar de naam van de audioloog, van de hoorapparatenwinkel, de mensen vergaten die. Want die naam, dat was dichtgetimmerd. Je kon daar niks meer van zien. Alles was dichtgetimmerd. En zo komt na een jaar of twee komt de rijke man terug. En hij gaat een feest organiseren, want hij komt terug. En hij wil een groot feest maken in de stad om zijn terugkomst te vieren en om te vieren dat hij ook in het buitenland verschillende winkels heeft kunnen beginnen. En hij roept zijn werknemers terug bij hem. Hij zegt, kom eens, ik wil horen hoe het gegaan is. En de apotheker die komt en die zegt, ik heb van die 10 apotheken die u mij hebt gegeven, daar heb ik nog 10 apotheken bijgebouwd. Er zijn er nu 20. En ik heb dubbel zoveel klanten dan dat er toen waren, toen u vertrok. Dus het is heel goed gegaan. Ja, zegt de rijke man, en ik hoor in de stad dat de mensen vol lof zijn over jou. Dat ze spreken van, oh, die zorgt voor ons en die zorgt ervoor dat we medicamenten hebben, dat we die op tijd hebben, dat het goede medicamenten zijn. De mensen spreken vol lof over jou en dus ook vol lof over de rijke man. Want hij was de uiteindelijke baas van al die winkels. En daarom zegt die rijke man, dat is heel goed. Jij hebt nu 20 winkels. Wel, ik heb er nog in het buitenland nog meer. En jij mag ook baas zijn over die winkels. De tweede man, de optieker, die komt en zegt van, ik had 5 brillenwinkels. gekregen en nu zijn er 10. En je moet je zien, in heel de stad worden uw brillen gedragen. Je moet je zien, als je mensen tegenkomt op straat, bijna allemaal zijn brillen van ons. Iedereen draagt uw brillen. En de mensen zijn blij en de mensen zijn content. En ze zeggen, oh, het is een goede brillenmaker. En de rijke man zegt, heel goed gedaan. Je hebt zo goed gewerkt. Al de optieken die ik in het buitenland heb gemaakt, die mocht je hebben. Jij mocht daar baas over zijn. En dan komt een derde man, de audioloog, die komt bij de rijke man. Die zegt, en wat heb jij gedaan? Hoe is het er bij u gegaan? Je mocht komen kijken. Alles is er nog zoals u bent weggegaan. De winkel, er is niks verzet. Alle hoorapparaten liggen er nog. Al het geld is er nog. Er is niks veranderd. Het is allemaal nog pikfijn in orde. Dat heb ik goed gedaan, hè? Denk je dat die rijke man content is? Nee, het is niet tevreden. Want die man heeft heel de tijd niet gewerkt. Nee, die was bij familie gaan eten. En bij vrienden gaan klagen van ik heb geen job en ik heb geen geld en ik ben arm. Kunnen jullie niet voor mij zorgen? En hij heeft eigenlijk nooit, de hele tijd, nooit niks gedaan. Maar hij zegt van, kijk, heer, alles wat u hebt gegeven, dat geef ik gewoon terug. En toch zegt die rijke man, dat is niet goed. Je bent een luie slaaf, je maakt geen keuzes, je probeert niks te doen, je probeert niet te zorgen voor andere mensen. Integendeel, je bent van andere mensen gaan profiteren. En Jezus wil laten zien, dat is Jezus die in de Bijbel ook zo'n verhaal vertelt, het verhaal van de talenten. En Jezus wil laten zien, van, we moeten met de dingen die God ons geeft, werken. En dienstbaar zijn, dus toewijding hebben. Onze talenten, de dingen die we kunnen, gebruiken om God te dienen. Opdat de naam van God bekend zou worden. Dat mensen zouden zeggen, van, amai, die doen goed hun best. Ah ja, maar dat zijn kinderen van de Vader. Dat zijn kinderen van God. En daarom. En dat dus onze Vader, die onze Heer is, lof over ons hoort, wat dus eigenlijk lof over hem is. En Jezus wil dus heel graag dat we dienstbaar zijn. Dat we zorgen voor anderen. Dat is een verhaal dat Jezus in de Bijbel verteld heeft. En dan mogen jullie nu naar de zondagsschool om daar een praktische toepassing te gaan doen. Bon, dus een bekend verhaal en de meesten van u zullen al lang wel doorhebben over welk verhaal het eigenlijk gaat. Maar ik ga het toch nog eens voorlezen uit de Bijbel. In Matteüs 25. Matteüs 25. En ik lees vanaf vers 14. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij 5 talenten, aan een ander 2 en aan een derde 1, en ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. En hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten bij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had, er nog 2 bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na een lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem en zei, Heer, 5 talenten hebt u mij gegeven, zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en getrouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde en zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Ik zou nu niet meer werken bij de bank, krijg je nu niet veel rente niet meer. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Een bekend verhaal met bekende begrippen. En daardoor hebben we dikwijls al een conclusie getrokken, een idee over wat er in dat verhaal eigenlijk verteld wordt. Het gaat over talenten en voor ons is talent iets, een gave die je hebt waar je iets mee kan doen. Een muzikaal talent, een dichttalent, een schildertalent, dat noemen we talenten. Als Jezus het over talent heeft, is dat toch nog iets anders. Gaan we straks wat dichterbij bekijken. Hebben we heel snel het idee dat het verhaal gaat over inzet. Je moet je inzetten en als je hard werkt, dan komt er winst en dan zal God daar heel dankbaar voor zijn. God zal je daarvoor loven en God zal je daarvoor belonen. En we gaan dus heel snel denken dat deze gelijkenis over arbeidsethos gaat. Hoe moet ik werken? Maar ik denk dat er meer aan de hand is dan alleen maar een oproep tot inzet. Een oproep om gebruik de gaven die je hebt en gebruik ze goed. En zet je in. Ik wil vanmorgen met u kijken naar 3 aspecten in deze gelijkenis. Er zijn er meer, maar ik ga er met u 3 uithalen. En die 3 aspecten zijn 1. Kennis, 2. Trouw en de 3e, dienstbaarheid of toewijding. Dus kennis, trouw en dienstbaarheid. Dat zijn de 3 aspecten die we samen even willen bekijken. Het is goed om een klein beetje ook de achtergrond te zien waartegen Jezus dit verhaal vertelt. Het verhaal volgt op het verhaal van de wijze en de dwaze maagden. Dus je hebt, als je hoofdstuk 25 begin leest, dan lees je het verhaal van de wijze en de dwaze maagden. 5 waren wijs, die hadden olie. 5 waren dwaas, die hadden geen olie. 5 hadden dus een verwachting, die waren waakzaam. 5 waren niet waakzaam. En Jezus begint dus het volgende verhaal, het verhaal van de talenten, met te zeggen, want het is als iemand. En dus hij koppelt een stuk terug naar het vorige verhaal. Het vorige verhaal is begonnen met, dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan. En dan vertelt hij het verhaal van de 10 meisjes. En dan in vers 14 zegt hij, want het is als iemand. Dus hij koppelt weer terug, het koninkrijk van God zal is gelijk aan. Het is een gelijkenis over het koninkrijk van God. En het koppelt dus ook al een stuk terug op de alertheid die in het verhaal van de wijze en de dwaze maagden naar voren was gekomen. Jij zegt van je moet waakzaam zijn. Ook als de Heer, of als de bruidegom uitblijft, en hier gaat het dan over een rijk man die weg zal gaan. Als de Heer weg is, moet je toch waakzaam blijven. En je moet je verantwoordelijkheid blijven nemen. Een verantwoordelijkheid die we gekregen hebben. En als we alert zijn, dan gaat God ons dat ook aanrekenen. Eigenlijk is dat ongelooflijk. Ik las bij de voorbereiding een tekst uit Lucas. Misschien kent u natuurlijk die tekst wel. Lucas 12, vers 37. staat ook boven, wees waakzaam. En dat staat in vers 37. Wacht, ik zal vanaf vers 36 lezen. En u wees gelijk aan de mensen die op hun Heer wachten wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem die, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar ik zeg u dat hij zich zal omgorten en hen aan tafel zal nodigen en bij hen komen om hen te dienen. Dat is ongelooflijk wat er hier staat, hè? De Heer heeft slaven waar hij van verwacht dat ze op hem wachten. En als ze inderdaad wachten, dan komt hij terug. En hij verzorgt de maaltijd. En de Heer dient de dienaars. Dat is wat God doet. Als wij waakzaam zijn, als wij alert zijn, als wij toegewijd zijn, zal de Heer komen en hij komt om ons te dienen. Dat is het karakter, dat is het eigenschap van God. Jezus is gekomen om te dienen. Nu, als je die gelijkenis bekijkt, dan denk je van, is dat allemaal wel eerlijk? Hè? Wij bekijken dat zo een beetje van, is dat wel evenwichtig? Is dat wel eerlijk? Want de ene krijgt 5 talenten en een tweede krijgt er 2 en een derde krijgt toch maar 1 talent. Hè? Ja, oké, dat is toch niet eerlijk. Waarom is niet iedereen gelijk? Waarom maakt God verschil? Moet je zien, er staat dat God iedereen geeft naar zijn bekwaamheid. Dus God legt niemand lasten op of geeft niemand taken die zwaarder zijn dan hij kan dragen, die boven zijn macht gaan. God geeft dus naar bekwaamheid. Maar het verschil in bekwaamheid is niet de schuld van God. We hebben dan gezegd, ja, oké, waarom zorgt God er dan niet voor dat we allemaal even bekwaam zijn? Dat we allemaal even intelligent zijn, dat we allemaal even sterk zijn, dat we allemaal even knap zijn? Allemaal gelijk, dat is toch ideaal? Ik weet niet of dat ideaal is. Maar het is niet de schuld van God dat dat niet is. Het feit dat er verschil is, is een gevolg van de zondeval. Ik wil met u naar Romeinen. Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen 8. Dan lees ik vanaf vers 18. Romeinen 8, vanaf vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Er staat dus dat de schepping aan de nutteloosheid is onderworpen. Het gevolg van de zonde is dat er dingen misgaan, dat er ziekte is, dat er pijn is en dat er verschil is gekomen in de mensen. Verschil in bekwaamheden. Dat is een gevolg van de keuzes die de mens gemaakt heeft door zich los te maken van God. Hebben wij niet meer die volheid in God? Hebben wij niet meer dat volle leven? En takelt de mensheid af? En bij de ene is het wat sneller afgetakeld dan de ander. En dus een gevolg van al die dingen is dat er ongelijkheid is, ook in de schepping. En God geeft dus bekwaamheden. Allee, hij geeft gaven naar de bekwaamheden. En dat heeft ook gevolgen. Ik wil het teruglezen uit Lucas 12. Dan zie je dat de bekwaamheden die je hebt, dat gevolgen heeft. Dan kun je wel zeggen, ja, dan zou ik graag die 5 talenten hebben. Dat is toch beter? dan heb je meer kansen. Dat heeft gevolgen. Lucas 12, vers 47. En dan staat er in Lucas 12, vers 47. En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van een ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Dus je kunt wel zeggen, oké, ik heb graag de 5 talenten. Oké, dat mag. Wil je die verantwoordelijkheid dragen? Want aan wie veel gegeven wordt, daar zal veel van gevraagd worden. Hoe meer je krijgt aan talenten eigenlijk, hoe meer inzet dat dan misschien vraagt, hoe meer tijd dat dat van u gaat vragen. God geeft u dan veel meer mogelijkheden, talenten. En God gaat ook eisen dat de dingen die hij toevertrouwd heeft, dat die ook daadwerkelijk gebruikt worden. Dan kun je misschien zeggen, geeft mij dan maar weinig. Geeft mij dan misschien maar niks. Dan wordt er ook niks van mij gevraagd. Dat gaat niet. Want er staat, als je het hebt geweten en je hebt er niks mee gedaan, dan zult je verslagen ontvangen naar het feit dat je hebt geweten. Dus je kan niet zeggen van, ik verstop mij, ik wil geen talenten en ik doe niks, want dan kan er van mij niks gevraagd worden. Zo werkt het ook niet. God gaat dus talent geven naar uw bekwaamheid. En dat is Gods werk om die keuzes te maken. Nu, kennis. Dat is het eerste aspect dat we toch wel van dichterbij willen bekijken. Wat is het verschil tussen de twee eerste en de derde man? Je moet eens kijken naar de verklaring van die derde man in hoofdstuk 25, Matthäus 25. Dan zegt in vers 24, maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. En zie, hier hebt u het uwe. Hij is bang. Hij is bang voor zijn Heer. De vrees des Heeren is het begin van wijsheid. De vrees des Heeren, dat gaat over ontzag hebben voor God. Dat gaat niet over bang zijn voor God. En dus het bang zijn van deze man heeft te maken met een gebrek aan kennis van zijn Heer. Want hij zegt, u bent een hard man, u bent een streng man en u pakt wat niet van u is eigenlijk. U pakt de dingen af van iemand anders en u neemt die. U geeft mij iets en u vraagt mij meer terug. En eigenlijk profiteert u van mijn werk. Dat is oneerlijk. En dan zie je dat die man heel weinig kennis heeft van zijn Heer. Want is dat waar? Is die Heer zo hard? Geeft die Heer zo weinig kansen? Als je gaat nazoeken, en misschien weten sommigen dat wel, als je gaat uitzoeken van wat een talent eigenlijk was, dan kom je eigenlijk tot enorme dingen. Een talent bestond in de tijd van Jezus uit 6000 denaries. 1 denari was een dagloon. Dus 1 talent, dat wil zeggen 6000 daglonen. Dat wil zeggen 20 jaar werken. Dat is wat de Heer aan die ene man geeft, met 1 talent. Het loon van 20 jaar werken. Is dat weinig? Zijn dat kleine kansen? Ja, dat is enorm. Inderdaad, wat hij met die 5 talenten krijgt, is nog veel enormer. dat is eigenlijk, en ik denk dat jij ze ook dat wil laten zien, maar kijk, dat wat God geeft, hè, is veel, is overvloedig, is niet zomaar een beetje. Jij zegt in Johannes van, ik wil dat jullie leven hebben en het overvloedig hebben. God geeft niet zomaar een beetje. God is niet karig in wat hij doet. Maar hij wil kansen geven. En hij geeft die kans en hij geeft de vrijheid. Hij geeft ons de verantwoordelijkheid om daarmee te werken. En het is typisch Satans werk om dat in twijfel te gaan trekken. Dat is wat Satan ook met Adam en Eva gedaan heeft. God heeft zeker wel gezegd dat je niet van alle vruchten mocht eten. En Satan zaait twijfel. En dat is wat er ook hier gebeurt. De man die met zijn één talent niet aan de slag gaat, is beginnen twijfelen aan zijn heer. Dat is geen vriendelijke. Die zorgt niet goed voor mij. Als hij moest goed gekeken hebben naar de kansen die hij kreeg, naar de mogelijkheden die hij kreeg, dan had hij gedacht van, wauw, die man die heeft veel vertrouwen in mij. Wat een enorm bedrag krijg ik, toevertrouwd. En hij gaat weg, hij gaat mij niet controleren, hij komt niet om de 8 uur kijken, wat heb ik gedaan? Als je in een bedrijf werkt, dan moet je 's morgens tikken en je moet 's avonds terug uittikken en je wordt regelmatig gecontroleerd of dat je wel aan het werk bent. Maar hier geeft die man een enorme verantwoordelijkheid en hij vertrekt. Het is geen Big Brother verhaal. Het is een verhaal van vertrouwen. En dus de man met het ene talent, die laat zich in het oor blazen van, dat is geen vriendelijke mens. Die gaat terugkomen, die gaat profiteren van mij. En je ziet dus dat de kennis van de man reflecteert op zijn gedrag. En dat is ook zo in ons christen zijn. Ons kennen van God reflecteert zich in ons, hoe we ons gedragen tegenover God en hoe we ons gedragen tegenover anderen. Dus het kennen van God is belangrijk. Want dat zal uw gedrag sturen. Dat zal uw keuzes sturen. Ons handelen wordt positief beïnvloed door het kennen van God. Non-kennis leidt tot non-activiteit. En dat is wat er met die ene man gebeurt. Als wij geen kennis hebben van God, dan zal ons gedrag ook dat niet kennen van God uitstralen. En mensen zullen door ons niet God leren kennen, want we kennen hem zelf niet. Ik kan de kennis van God niet overbrengen als ik zelf die kennis niet heb. Dus de kennis van God is heel belangrijk. En ook in deze gelijkenis komt dat naar voren. Die kennis is belangrijk, want die heeft direct gevolg aan het gedrag. Er staat in Hosea, Hosea 4, vers 6. Dit volk gaat ten onder bij gebrek aan kennis. Als een volk, dat ging toen over Israël, als het volk van God God niet kent, dan gaat het ten onder. En dat was niet zo dat ze geen Bijbels niet meer hadden. Dat was niet zo dat ze geen samenkomsten hadden, want die hadden ze wel. Maar ze kenden God niet. En dan zegt hij, maar God herstelt, en dat wil ik toch lezen. Hosea hoofdstuk 6, dat is dan prachtig dat dat er staat. Hosea 6. Hosea 6 vanaf vers 1 staat er, komt, laten wij terugkeren naar de Heer, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden en na 2 dagen zal hij ons levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven, dan zullen wij kennen, we zullen er naar jagen, de Heer te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. En dan zie je, als er een gebrek aan kennis is, dan gaat het volk ten onder. Maar als er teruggegaan wordt naar God, dan zal God zich openbaren. En dan zullen we kennen, dan zal God zich openbaren. En dan verlangt God dat er inderdaad een jagen is naar het kennen van God. Niet zo van, oké, als ik eens tijd heb, over heb, en ik heb het niet te druk, dan doe ik een beetje stille tijd. En als ik eens, als dit uitkomt, dan ga ik naar de samenkomst. En als het eens uitkomt, dan kom ik misschien ook wel eens naar de Bijbelstudie. Het is niet slecht om wat achtergrond te kennen. Nee, God zoekt ik wel dat jullie jagen om mij te kennen. We zeggen dat God Heer is. We zingen dat God de belangrijkste is in ons leven. Maar hoeveel daarvan wordt zichtbaar in mijn gedrag? Als God dan inderdaad de belangrijkste is, als God dan alle keuzes beïnvloedt, is dat dan zichtbaar? Dus onze kennis van God heeft reflectie, is de sterkste beïnvloeding van ons gedrag. Dat wat je doet, is een gevolg van dat wat je denkt, van je kennen. Het tweede aspect is trouw. De twee goede knechten die zijn trouw in hun werk. En die zetten zich in ook in de afwezigheid van de Heer. Dat is op een fabriek, dat is op een school. Als er geen controle is, dan wordt er altijd meer gespeeld. Dan ligt de productie af en toe stil. Want dan wordt... Ik heb bij ons in het bedrijf geweten dat er gevoetbald werd als een baas afwezig was. Met water gespeeld werd, of allerlei dingen, zottigheid die uitgehaald wordt. En dat is in een klas even goed, hè. Als de leraar weg is en die zegt van, ja, ik moet 10 minuutjes even weg zijn. Als de kat van huis is, dan dansen de muizen. En dus, dat is iets des mensen, wij zijn zo. Als er geen controle is, dan is onze trouw voor een stuk weg. Dan is onze betrouwbaarheid voor een stuk weg. Maar bij deze twee mannen is er daartegenover een dankbaarheid voor de gegeven kans, de gegeven gelegenheid. En die hebben een verlangen om te dienen. Die willen dienstbaar zijn. De dingen die ze gekregen hebben, die gaan ze gebruiken met volle inzet van hun kracht. We zeggen dat, hè. Heb de Heere God lief met... heel uw hart, heel uw ziel, heel al uw kracht en al uw verstand. We zingen dat gemakkelijk en we zeggen dat gemakkelijk. Is dat aanwezig? Dat is iets wat God graag in onze levens wil zien. En dat is bij deze twee mannen wel. Er is verlangen van, goh, wij willen deze Heer dienen. Ik wil winst voor hem maken. Want hij verdient dat. Als ik de kansen zie die hij mij gegeven heeft. Ik was een slaaf, dat wil zeggen dus iemand die geen bezit heeft, die in die tijd een slaaf is, Mr. Nobody. En die krijgt identiteit, die krijgt enorme kansen, enorme mogelijkheden. Dat is wat God geeft. Aan een Mr. Nobody geeft die identiteit. En die twee mannen die nemen dat op, die zijn dankbaar voor wat gegeven is. En het is geen afgedwongen dienstbaarheid. Want ze konden duidelijk de keuze maken, dat zie je aan de derde man, die maakt de keuze om niet te dienen. Het is een dienstbaarheid die uit liefde gegroeid is. Wij willen zo graag deze Heer dienen. En dan, als deze twee trouwe slaven bij hem terugkomen en teruggeven aan hem wat hij gegeven heeft, dan zegt deze Heer, over weinig ben je trouw geweest. 5 talenten, 100 jaarlonen. Over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je stellen. En je mag naar mijn feest. Ongelooflijk, over weinig. Dat God dus de enorme talenten die hij geeft, dan nog weinig noemt en zegt van, er is nog veel meer. Er is nog veel meer dat je kan krijgen. En die zal ik ook geven. Je mag ingaan naar dat feest. En trouw, wordt dus niet opgewekt door verplichting, want dan is het slavernij. Maar trouw is iets dat je geeft vanuit liefde. Trouw wordt niet opgewekt door omstandigheden, maar door wie je bent. Je bent trouw. Als je trouw bent omdat je in de boeien loopt, dan kun je niet weglopen. Dan kun je ook niks verkeerd doen, want je hebt gewoon de vrijheid niet. Maar trouw wordt pas zichtbaar als je inderdaad de vrijheid hebt om zelf te kiezen, om de mogelijkheid die je hebt te benutten. Dus trouw heeft te maken met wie je bent. En ik wil met u naar Galaten 5, vers 22, de vrucht van de geest. Ik ga hem niet voorlezen. Nou, eigenlijk zou je die moeten kennen. De vrucht van de geest. En trouw is een stuk van die vrucht van de geest. Galaten 5, vers 22. Trouw. Er is wel een verschil. Ik weet niet wie er nog een NBG heeft. In NBG staat er trouw als vrucht. In de HSV staat er geloof. Voor hetzelfde woord. Het woord pistis. In het Antwerps is dat iets raar. Maar in het Grieks bedoelt dat dus trouw of geloof. En het betekent beide. Omdat het een trouw betekent in zin van betrouwbaarheid. Vertrouwen hebben op. En dus geloof heeft daarmee te maken. Het is geloven, vertrouwen. En dus je bent dat. Je bent trouw doordat de vrucht van de geest in je woont. Ik moet denken aan Jozef in het Oude Testament. Jozef, die is trouw in Egypte, ondanks tegenslagen, ondanks dat hij onterecht als slaaf wordt verkocht, want hij is dus een rijk iemand en hij wordt als slaaf verkocht. Hij moet dienen en hij is trouw aan die Heer. Hij onderneemt geen ontsnappingspogingen. Nee, hij doet naar zijn beste kunnen, dient hij Potifar. Dan wordt hij daarna nog eens beschuldigd van schommelen, foefelen met de vrouw van Potifar, onterecht. Hij komt in de gevangenis terecht. En dan gaat Jozef niet zitten kniezen en zegt van God heeft mij in de steek gelaten. God zorgt niet voor mij. God is ontrouw. God is een slechte God. Nee, Jozef die is trouw ook in omstandigheden die helemaal tegen zijn. Daarom heb ik gezegd van trouw is niet afhankelijk van omstandigheden. Niet aan wat wij in het zichtbare hier krijgen. Jozef was trouw ook als alle dingen tegenzaten. Ook als hij niks meer overhield. In de gevangenis was hij trouw. En hij was trouw om dromen uit te leggen aan medegevangenen. En die trouw heeft ervoor gezorgd dat hij straks dan bij Farao de droom mag uitleggen. Als je trouw bent in de weinige dingen die je krijgt, over veel zal ik je stellen. Maar als wij niet trouw kunnen zijn in kleine dingen, als we denken van, oh, ik wacht totdat er een grote roeping komt, totdat ik enorme talenten krijg waar ik Antwerpen mee tot bekering kan brengen. Ik wacht op die talenten en ik wacht op die oproepen. En dan zal ik trouw zijn en dan zal ik mij inzetten en dan zal de wereld zien dat God leeft. Tomorrow never comes. Als we denken van, als ik straks nog meer gekregen heb, als ik straks meer talenten heb, als ik straks een enorme uitstraling heb, dan zal ik, als ik met het weinige wat ik heb niet trouw kan zijn, dan kan God niet meer geven en zal God ook niet meer geven. Trouw is dus niet afhankelijk van de omstandigheden, niet van wat er gegeven wordt. Trouw is iets dat je bent. En dat zie je ook bij Jozef, die trouw en die dienstbaarheid. En die dienstbaarheid los van beloning. Wij leven veel te veel in een cultuur van voor wat hoort wat. Als ik iets doe, dan verwacht ik ook terug beloning. En voor een stuk zien we soms ook deze gelijkenis een beetje zo. Ah ja, dus van oké, als ik mij inzet, ik heb 2 talenten en ik verdien er 2 bij, dan krijg ik straks als beloning krijg ik nog 2 talenten. En we gaan Gods werk te veel ook zien weer van als ik dat doe, dan krijg ik dat in de plaats. Terwijl het in de talenten niet gaat over beloning. Die met die 5 talenten die komt terug en zegt, ik heb er 5 bij verdiend. En dan zegt de Heer, jij mocht naar het feest gaan en over veel zal ik je stellen. Die met zijn 2 talenten komt bij de Heer en zegt, ik heb er 2 bij verdiend. En de Heer geeft hetzelfde antwoord. Je mag het feest binnengaan en over veel zal ik je stellen. Dus het gaat niet over hoeveel krijg ik terug voor mijn inzet als mijn terugverdieneffect. De drijfveer is van mijn inzet, over wie gaat het dan? Gaat het dan over liefde voor God? Nee, dan gaat het over liefde voor mij. Want ik zet mij in, ik geef tijd, ik geef mijn talenten, ik geef mijn geld en dan verwacht ik zoveel terug. En dus daarom doe ik het. En God wil dat we kunnen dienen zonder terug te verwachten. Zonder van de mensen daarom bedankt te worden, zonder daarom geloofd te worden. Want als je het terugverdieneffect verwacht, dan kan het zijn dat als het inderdaad moeilijk wordt, in het geval van Jozef, als het moeilijk wordt, dat je gaat denken... Wow, de kostprijs is toch te hoog. Dit kost mij te veel. Hier volg ik niet meer. Als het dat is wat God van mij vraagt, als het dat allemaal moet kosten, niet met mij. En dat speelt dikwijls in onze kop. En dat terwijl we zeggen dat Hij Heer van ons leven is. En dat terwijl we zeggen dat God alles mag doen met ons. Want we hebben ons aan Hem gegeven. Hij heeft ons gekocht en betaald. Zeggen we. Geloven we. En toch, als er niet genoeg return is, dan... God is toch niet eerlijk, want ik heb niet genoeg return. Uit een andere gelijkenis, in Matteüs 20... kan je duidelijk zien dat het niet gaat over de beloning. Matteüs 20 is die gelijkenis waar de Heer mensen gaat halen om in zijn wijngaard te werken. En dan gaat hij 's morgens mensen halen. En dan gaat hij om 9 uur mensen halen. En dan gaat hij om 12 uur middags mensen halen. En dan gaat hij om 3 uur middags en om 5 uur 's avonds ook nog mensen halen. En als die dan uitbetaald worden, dan begint hij uit te betalen bij degene die maar 1 uur gewerkt heeft. En dan krijgt hij 1 dagloon. En dan denkt die ander, wow, ha! Die mannen hebben 1 uur gewerkt en die krijgen 1 dagloon. Dus als ik 7 of 8 uur heb gewerkt, ik stond er goed voor. Dat gaat hier goed opbrengen. En dan blijkt dat ze evenveel krijgen. Dan denk je, oh bo. Kijk jongen, ik heb 8 uur in de zon gewerkt en die ander 1 uur en die krijgt evenveel. Dat is helemaal niet eerlijk. En zo stond we dan weer tegenover God. Maar God, dat is niet eerlijk. Ik ben al tot bekering gekomen vanaf mijn 20. En ik, misschien nog vroeger. En ik heb dus heel dat leven veel moeite en strijd gehad. U zegen ook, ja, oké, maar. En iemand anders komt tot bekering op zijn 80ste en die gaat ook naar de hemel. Die krijgt dezelfde beloning. Dus ja, misschien kan ik beter wachten tot ik 80 ben. Eerst nog 70 jaar profiteren van mijn leven en dan... En zie je waarover het gaat? Het gaat over mij. Ik wil genieten, ik wil profiteren. En dus eigenlijk is ook een non-kennis van God. Want het denken dat leven dat ik moet investeren een verloren tijd is, is een non-kennis van God, een niet-kennen van God. Het is winst. Het is winst om God vroeg te kennen. Dat is een heel leven waar je met God kan delen. En beloning is geen compensatie voor de geleverde arbeid. Als straks die twee slaven bij hem komen en dan zeggen van ik zal je over veel stellen, dan is dat niet een beloning voor hun harde werk. Dat zien we te veel zo. Dan is dat eigenlijk een soort diploma van jij bent bekwaam om het te doen. Je hebt bewezen dat je bekwaam bent om leiding te geven. Ik zal je over veel stellen. Want uw bekwaamheid is bewezen. Uw trouw is bewezen. Uw dienstbaarheid is bewezen. En het is dus geen beloning als compensatie voor de geleverde arbeid. Nee, het is een plaats die we krijgen omdat we bekwaam gebleken zijn. En dus uw plaats straks in de hemel zal inderdaad verschillend zijn ook. Ja, iedereen komt in de hemel en krijgt evenveel. Ja, we krijgen allemaal het eeuwig leven. Ja. Maar er is verschil. En God gaat dus geven naar de bekwaamheid, naar de dienstbaarheid die hier zichtbaar is geworden. En dat is geen cadeau dan als compensatie, maar het is een gevolg van het bewijs van uw bekwaamheid. En daar gaat ook deze gelijkenis over. En ik wil sluiten met een tekst uit Filippenzen. Afsluiten, ik kan dat mee afronden. Filippenzen. Filippenzen 2. Filippenzen 2 vanaf vers 1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder oog hebben voor wat van de anderen is. En laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En dat is wat Jezus, wat God vraagt. Laat die gezindheid in je zijn. De gezindheid die in Christus was. Die de rijkste der rijken was en die als slaaf komt. Die komt om te dienen. En dienstbaarheid is dus een bewijs van uw kindschap. Dus dienstbaarheid is een bewijs dat inderdaad Christus in je woont, want het is zijn gezindheid. En als ik die gezindheid niet heb, dan is het blijkbaar zo dat Christus niet de plaats krijgt die hem toekomt. Want dienstbaarheid en de vruchten van de geest zijn een bewijs van het leven dat in mij is. Dat is niet iets dat ik moet gaan doen, gaan nadoen. Nee, het is een bewijs van Christus die in mij is. En als het afwezig is, dan moet ik me vragen stellen over hoe goed ken ik God? Hoeveel plaats krijgt Christus in mijn leven? Als er een heleboel dingen zijn die ontbraken. Jezus heeft zelf, en dat heeft hij duidelijk ook laten zien, voordat hij naar het kruis ging, hij heeft zelf de voeten van zijn discipelen gewassen. Dienstbaarheid. Dat is het wezen van wie Jezus is. En datzelfde wezen, dat wil God in ons geopenbaard zien. En Jezus zegt, het is beter te geven dan te ontvangen. Dat is toch haaks op wat de wereld denkt. Het is beter te krijgen dan iets weg te moeten geven. Maar Jezus zegt, het is beter te geven dan te ontvangen. En in Spreuken staat er, de zegenende ziel zal vet gemaakt worden. Hij die zegen geeft, hij die ernaar streeft om tot zegen te zijn, zal gezegend worden. Amen.